Goedemorgen gemeente, op deze tweede Adventszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonnenberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van gezang 2 vers 1. Mijn ziel verheft Gods eer. En ook vers 3. Hoe heilig is zijn naam. Ik noemde u de versen 1 en 3 van de lofzang van Maria, gezang 2. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen de versen 3, 4 en 5 van Psalm 113. Psalm 113, 3, 4 en 5. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen we op toonhoogte 190. Het eerste vers wordt gevangen door de linkerkolom, 8 regels. Het tweede vers door de rechterkolom, 8 regels. Zodat er geen verwarring zou ontstaan dat er 4 coupletten zouden zijn. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij sprak: Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. samen bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u in gebed. Met onze handen gevouwen, onze ogen gesloten. En we danken u dat u ons samenbrengt rondom de open Bijbel, hier in de kerk en thuis verbonden met degenen die meeluisteren via de kerkradio. We bidden u voor elkaar en we vragen u, wees ons tot een God van nabij. En laat uw woord mogen klinken, zodat u de eer ontvangt en de lof en de aanbidding. We bidden u om vergeving. We hebben zojuist de 10 geboden vernomen. En we weten, als ons leven overzien en we spiegelen ons leven aan de dingen die u van ons vraagt, dan klopt er geen draad van. Alles schots en scheef. Maar bij u is vergeving. Laten we dat ook mogen weten en geloven en daarop pleiten. Opdat u gevreesd wordt, gekend wordt, erkend wordt. Heere, zegen ons in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen. En dat alles tot eer en meerdere glorie van uw naam zal zijn. Hoor ons, o God, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, uit het Evangelie van Johannes, 12e hoofdstuk. En daarvan de versen 37 tot en met 50. Johannes 12 vanaf vers 37. Maar hoewel Jezus zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden ze niet in hem. Omdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Daarom konden ze niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. En toch geloofden ook velen van de leiders in hem, maar vanwege de fariseeën beleden ze het niet, opdat ze niet uit de synagoge geworpen zouden worden, want ze hadden de eer van mensen meer lief dan de eer van God. Jezus nu riep en zei: Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, die ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Want ik heb niet uit mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft. Hij zelf heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Tot zover. Vers 47 is onze tekst voor vanmorgen. En als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet, want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. We zingen nu eerst uit Psalm 80, de versen 6, 9 en 11. Psalm 80, de versen 6, 9 en 11. Gemeente des Heren, weten we het nog van de vorige week, van dat kind dat thuis komt en een vreemde over de vloer ziet en vraagt, wat komt hij doen? Vandaag op deze tweede Adventszondag staan we weer stil bij wat Jezus zelf gezegd heeft, wat hij komt doen en wat hij niet komt doen. Vandaag uit het Johannesevangelie. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Dachten ze dat dan? Waren ze daar bang voor dan? Dat klinkt toch goed? Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar zalig te maken. Dat is een aardige Jezus. Dat is een vriend van alle man. Wat een opluchting is dat, om het te horen. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar zalig te maken. Dat klinkt precies hetzelfde als wat we lezen in Johannes 3, vers 17. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En Matthäus 18, de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Een moeilijk woord voor de kinderen. Veroordelen. Wat is dat? Je weet wat vuilnis is, hè? Vuilnis, daar ben je van af. Vuilnis, dat zet je aan de weg. Vuilnis, dat moet weg. Vuilnis, daar kun je niks meer mee. Je doet het weg om het nooit meer terug te zien. Dat is veroordelen. Weggooien. Wegdoen. Eeuwig wegdoen. En wat komt Jezus dan doen? Nee, niet ons bij het vuilnis zetten. Bij het oud vuil. Worden we dan gerecycled? Voor hergebruik? Nee, nog mooier. Nieuw. Door hem. Een tweede leven krijg je door hem. Daarom wordt Jezus ook redder genoemd. Zaligmaker. Nou, dat geeft je toch een geweldige steun in de rug. Zeker om je te kunnen voorbereiden op een vrolijk kerstfeest. Niet gekomen om ons bij het vuil te zetten vanwege onze zonde, maar gekomen om de wereld zalig te maken. Stel je voor, hè, dat het anders was. Ja, wacht eens even. Eigenlijk is het best wel een beetje vreemd wat Jezus hier zegt. Want een paar hoofdstukken terug, in Johannes 9, daar heeft hij gezegd, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. Ja, maar hoe zit het dan? Jezus zegt de ene keer dit, de andere keer zegt hij dat. Is die nou gekomen om te redden? Of toch om te veroordelen? Want je wilt toch graag weten wat je aan Jezus hebt. Waar je toe bent. Voordat je kerstfeest gaat vieren. We gaan dat bekijken. En wat dat betreft is goed lezen ook heel belangrijk. In Johannes 12, vanaf vers 37... daar maakt Johannes een soort tussenbalans op. Hoe staan we ervoor? Krijgen wij ook steeds te horen, hè? Van het Centraal Planbureau en van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoe de lijntjes lopen in de crisis en hoe de toekomst eruit ziet. Hoe staan we? Hoe staat het ervoor? Nou, dat schrijft Johannes ook. En er is iets heel opmerkelijks geconstateerd. Het zien van de wonderen die Jezus deed, heeft niet tot geloof in hem geleid. Eerst zien en dan geloven. Ja, wacht even, dat werd hier wel zien en het dan toch nog niet geloven. Ja, het is wat met dat zien. En met het geloof. Wat dat betreft wordt hier Jesaja heel terecht aangehaald. Als hij schrijft, wie heeft de preken geloofd? En aan wie is de arm van de Heere God verschenen? Wie heeft zijn grote daden gezien? Zijn wonderlijk ingrijpen, zijn tekenen, maar geen geloof. Het lijkt net op een herhaling van zetten. Het lijkt net of dat standaard wordt. Wel zien en nog niet geloof. Met je neus erbovenop. En je geloofde het wel. Dus niet. Jesaja uit het Oude Testament. Johannes in het Nieuwe Testament. En wij. 2013. Hoe werkt dat bij mij? Bij ons? Best wel teleurstellend, vind je niet? Hoewel hij zoveel tekenen deed in hun bijzijn, geloofden ze hem niet. Ja, dan gaat dat toen over die mensenmassa. En dan wordt er in vers 42 opgemerkt dat vele van de leiders in hem geloofden, maar het werden geen beleiders. Waarom niet? Vanwege de fariseeën. Anders werden ze uit de synagoge gegooid. Dat was afgesproken werk. Dat lees je ook in Johannes 9. De Joden die waren overeengekomen dat als iemand zou belijden dat Jezus de Christus was, hij uit de synagoge gegooid werd. Waag het niet om Jezus als de Christus te belijden. Dan kom je er niet meer in. In de synagoge. En dat is nog zo, hè. Als je het waagt om voor Jezus uit te komen, dan kom je er niet meer in. Bij de mensen. Vrienden. Bekenden. Op je werk. Onder je collega's. Op school. Het belijden van Jezus Christus, ook met kerst, heeft consequenties. Heeft gevolgen. Wapen je maar. Wees erop bedacht. En wees ervoor beducht. Het kan je nogal wat kosten. Uitkomen voor die ene naam. En toch moet je doen. Blijven belijden. De reden die staat er ook met zoveel woorden bijgeschreven. Men had de eer van mensen hoger staan dan de eer van God. Dan ben je dus wel verkeerd bezig, hè? Als dat zo is. Als je de eer van mensen en ook je eigen eer hoger hebt dan Gods eer. Dat je God dus op de tweede of op een nog lagere plaats stelt. En mensen bovenaan. Je eigen hachje bovenaan. Eerzucht. Dat is een regelrechte belemmering voor eerbied. Hou je dat in de gaten? Ere wie ere toekomt. En wie mag dat zijn in uw leven? In jouw bestaan, in dat van mij? Ere wie ere toekomt. En dan komt eigenlijk het kerngedeelte waar onze tekst in staat. Hier stelt Jezus zichzelf voor. Wie in hem gelooft, gelooft niet in hem, maar in degene die hem gezonden heeft. En wie hem ziet, ziet degene die hem gezonden heeft. Opnieuw gaat het hier over geloven en zien. En let er dan ook even op hoe Jezus het gezegd heeft. Er staat in vers 44 dat Jezus riep. En zo te horen kun je heel veel met je stem. Fluisteren, schor praten, roepen, gewoon spreken. Maar ook de kinderen in de kerk die kunnen wel raden waarom iemand roept, zoals Jezus hier doet. Je kunt roepen omdat iemand doof is, of hardhorend, of als er veel geluid rondomheen is, heel veel geroezemoes, of als er een hele grote massa mensen is die beroepen moet worden. En Jezus loopt ook niet altijd te roepen. Heel vaak lees je in de Bijbel, hij sprak en zei. En hier staat, hij roept. Met stemverheffing heeft hij dit ten gehoor gebracht. Geroepen. En dat betekent dat er een belangrijke aankondiging komt. Voor heel veel mensen die daar zijn samengekomen. En moderne middelen als een microfoontje en een geluidsinstallatie hadden ze toen nog niet. En daarom roept Jezus. Wat roept hij dan? Eigenlijk zegt hij niet meer dan dat hij Gods zendeling is. Gods gezondene. Als Jezus mensen roept tot geloof, dan vraagt hij te vertrouwen degene die hem gezonden heeft. En als Jezus zich aan de mensen laat zien en zijn macht en zijn majesteit, dan toont hij wie hem gezonden heeft. Dat is heel opmerkelijk als je in de wereld om je heen kijkt en als je ziet hoe mensen kerstfeest vieren en zich daarop voorbereiden, dan is het vaak dat het gezichtspunt wat vergeten wordt. Vader met een hoofdletter V is buiten beeld. God de Vader verdwijnt zo gemakkelijk naar de achtergrond. Terwijl God toch de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Jezus is een godsgeschenk. Het kind in de kribbe. Met al onze romantiek en met al ons kaarslicht. Ligt daar wel als een gave van zijn vader. En daarom koppelt Jezus in zijn spreken zo vaak terug naar degene die hem gezonden heeft. En Jezus roept op dat we ons niet op hem verkijken. Als het gaat om kerst, dan zijn heel veel mensen verziend of ze zijn bijziend. Maar het gaat erom dat je doorziet tot op de Vader. Jezus benadrukt dat heel nadrukkelijk. En hij heeft niet uit zichzelf gesproken. Maar de Vader die mij gezonden heeft. Hij heeft mij een gebod. Een bevel gegeven. Wat ik zeggen en wat ik spreken moet. En Jezus meldt dat dat gebod van zijn Vader het eeuwige leven is. Nou, ik zit er denk ik niet ver naast als ik zeg dat dat je kerst toch wel even totaal verandert, hè? Als je dat erin meeneemt, dat Jezus gekomen is om het eeuwige leven bekend te maken. Dat Jezus komst op aarde geschied is met het oog op een leven zonder eind, eeuwig. En wat Jezus daar dan spreekt, dat spreekt hij zoals de Vader hem gezegd heeft. Kun je goed onthouden, Jezus is sprekend zijn Vader. Dat vinden mensen heel belangrijk. Als ze op kraambezoek komen ergens en ze buigen zich over de wieg, dan kijken ze. En ze kijken nog een keer. En dan komt het. Nee, dat is sprekend zijn moeder. Sprekend zijn vader. Dat is belangrijk blijkbaar. Nou, als je nu onthoudt dat Jezus sprekend zijn vader is. Dat Jezus de opdracht van zijn vader verwoord. Zo is hij, om zo te zeggen, van huis gegaan. Als Gods afgezant, als Gods zendeling. als vaders zoon. En het is goed, belangrijk, om dat voorafgaande aan het vers van onze kerntekst, vers 47, ook te benadrukken. Jezus is niet los verkrijgbaar. Hij staat altijd in nauwste verbinding met zijn vader. En dat laat hij merken. En dat laat hij horen ook. Als een licht is Jezus in de wereld gekomen. Zijn komen uit de hemel had een heel speciale bedoeling om opheldering te brengen in onze duisternis. Om mensen uit hun reddeloze bestaan te redden. En wie in hem gelooft, wordt gered, is gered. Jezus zegt het zelf. Hij is immers niet gekomen om het oordeel te brengen, maar om de wereld te redden. In het donker, in de duisternis, daar hou je het niet uit. Dat is geen leven. Zeker niet het leven dat God voor ogen staat. En ieder die in hem gelooft, blijft niet in de duisternis. Houdt het niet uit in de duisternis. Die duisternis moet wijken. En daarom onderstrepen we het nog maar eens. Jezus is niet gekomen voor de aardigheid naar deze aarde. Maar juist vanwege de aardsheid van deze aarde. Vanwege het werelds geworden zijn van de wereld. Vanwege de zonde. En dat is en dat blijft het grote wonder van kerstfeest. Dat God deze wereld, die zo ver bij hem vandaan gerold en gehold is, niet nog een trap na heeft gegeven. Veroordeeld. Van zich wegdoet. Als vuilnis. Maar lief heeft. En dat tekent zijn ongekende liefde. En dat hij er ook nog eens een keer alles voor over heeft. Om die wereld weer terug te krijgen. Om die wereld tot zijn koninkrijk te maken. Om die wereld zijn koninkrijk te laten zijn. God houdt niet van duisternis. God houdt niet van de zonde. God houdt niet van de dood. God houdt van een wereld vol duistere praktijken. Maar niet houdt hij van die duistere praktijk. God houdt van zondaren. Hij houdt van u, van jou, van mij. Maar hij houdt niet van onze zonden. Daar gruwt hij van. Daar moet hij niks van hebben. En daarom heeft hij het liefste wat hij had ervoor overgegeven. Tot een offer. Totaal. Volkomen. Daar hoeft niks meer bij. Daar hoeft niks van mij meer bij. Er wordt geloof gevraagd. En een leven in het licht. Klopt zo je kerst straks? Vol van de klop van het vaderhart. Dat is heel belangrijk hoor. Ook belangrijk om goed te lezen. Want juist in dat tekstvers dat we eruit gelicht hebben, staat dat Jezus niet gekomen is om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. En dat wordt dan voorafgegaan door de woorden: als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. Als je het zo leest, en als je het zo vlug leest, dan kun je bij jezelf denken van, nou, dat is mooi makkelijk. Dan gaat iedereen dus vrij uit. En waarom ga je dan eigenlijk geloven? En waarom zou je dan eigenlijk naar de kerk gaan en de kerkradio aanzetten? Jezus is niet gekomen om te veroordelen. Dat benadrukt hij. Hij is gekomen om te redden. Maar hij poetst daarmee het oordeel niet weg. Alle nadruk in onze tekst komt dan ook te liggen op dat ik. Als iemand mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel ik hem niet. En dan moet je doorlezen. Veroordeelt Jezus je niet? Maar er is iets anders wat je dan veroordeelt. Namelijk het woord dat hij gesproken heeft. Dat zal je aanklagen, veroordelen op de laatste dag. Wij houden veel van Jezus. En wij houden ook van een lieve Jezus. En toch moet je zeggen, hè, als je dit zo leest, dat Jezus in alle ernst de puntjes op de i zet van zijn komst. En ons erop wil wijzen, achterloos kerstfeest vieren, dat kan niet. Dat mag niet. Te beseffen dat Jezus gekomen is als zaligmaker, betekent dat hier het oordeel huist zonder hem. Tekent onze nood. Tekent onze dood. Onze schuld, onze straf. Even een voorbeeld. Heel vreemd misschien. Als jij op de Cunerenweg fietst. Op het fietspad. En iemand gooit jou ineens een reddingsboei toe. Dan denk je, hier klopt iets niet. Maar lig je in de Waal te spartelen. En iemand gooit je dan een reddingsboei toe. Dan begrijp je, die moet ik kennen. Die moet ik beetpakken. Anders red ik het niet. Ik wilde dit mee zeggen. Wij gaan straks kerstfeest vieren. Op de manier van de Waal. En niet op de manier van de Cunerenweg. Het is nood geweest. Jezus is de van God toegeworpen reddingsboei. Nog voordat wij ook maar één SOS-signaal hadden uitgezonden. En met dat Jezus het zo verwoordt, laat hij alle licht op zichzelf vallen. Opdat een ieder die in hem gelooft, leeft. En wie een loopje neemt met het geloof in hem, wie niet naar zijn woord luistert, ja, die wacht toch het oordeel. En die blijft ook onder het oordeel. En die blijkt dan dus met dat woord dat God via Jezus naar ons heeft gestuurd, niks gedaan te hebben. Ach, misschien wel altijd het gelezen, misschien wel altijd het gehoord, misschien het altijd wel over je heen hebben laten komen, maar ondertussen toch in de duisternis gebleven. Ach, dan heb je in feite ook van kerst niks begrepen. En dan suddert het kerstfeest maar lekker door op de manier van zo zijn onze manieren. Maar niet tot eer van God. Let je daarop. Het licht van de wereld. Reddend verschijnen. Zaligmakend. Snap je nu waarom Jezus dit geroepen heeft? Hij wilde met nadruk aan het woord komen. En met het woord komen. Omdat zijn woord oordeelt. Dat woord van Jezus, dat gebod van God waarmee hij op pad gestuurd was, houdt eeuwig leven in, jawel. Maar als je het niet hoort, niet wil horen, er tegenin praat, er doorheen schreeuwt, ja, dan blijf je vragen, wat komt die doen? Wat is die komen doen? Jezus is sprekend de Vader. En die boodschap vraagt om een antwoord. Die actie van God vraagt om een reactie. En als je die gegeven Christus afwijst, ja, dan veroordeelt zijn woordje. Want je hebt het naast je neergelegd en niet tot je genomen. Met andere woorden, je kunt het woord van God, het vlees geworden woord van God, niet ongestraft terzijde schuiven. Het ongehoorde, het onbeantwoorde woord wordt je dan tot een aanklacht. Het getuigt tegen je. Het spreekt een veroordeling uit. Ja, wat wil je daar nog inbrengen? God heeft het eerste woord. God heeft het laatste woord. En elk verwaarloosd of verworpen woord door Jezus tot redding, tot behoud gegeven, het verandert op de laatste dag in een vonnis. Nou, dat maakt kerst wel serieus, weet je niet? Dat doen we er niet even bij aan het eind van het jaar. Dat is best wel ernstig, zo'n kerstfeest. Nee hoor. Ik hoop en bid dat je, dat we een geweldig rijk kerstfeest zullen hebben. Rondom de redder. Die zo onmisbaar is. Maar ook dat je van die rijkdom naar allen om je heen die van niks weten of nog nergens van weten, daarover beleidt. Over die redding, over die redder, over wat hier vanmorgen aan de orde gekomen is. Nee, het evangelie van de Heer Jezus Christus is niet zwaar. Maar het is waar. En het wordt gesproken. Het wordt gezegd. Het wordt geroepen. Het wordt geproclameerd. Tot ons behoud. Tot licht in mijn duisternis. En om ook te wandelen in dat licht. Op naar kerstfeest. En daarna. Amen. We gaan samen zingen Psalm 68, de versen 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 68. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we willen u danken voor uw Zoon, Jezus Christus. En dat hij met een gebod van u naar deze wereld is gezonden. Eeuwig leven. Als redder. Behouder. Zaligmaker. Heere God, we lazen ook van de andere kant van de medaille. Als zijn woord wordt verworpen. In de wind wordt geslagen. Tegen wordt gesproken. We onze eigen gedachten erbij hebben. Bewaar ons daarvoor, o God. En dat we kerstfeest vieren op de manier van die reddingsboei in de Waal. Hij is ons toegeworpen omdat u de nood hebt gepeild. Tot op zijn diepst, tot op zijn hoogst. En daarvoor moest u afzien van uw enige geborene. Wat een liefde, onbegrensd. En onbegrijpelijk. Maar laat het niet ongelooflijk zijn. Maar dat we daaraan hangen. Dat we daaraan vasthouden. Dat we dat lief hebben. Hem lief hebben. Die u als licht in onze duisternis gegeven hebt. Heere, laat zo uw woord zijn loop hebben. Dichterbij, verder weg. Daarvoor mogen we ook onze gaven geven. Voor het werk van zending en evangelisatie. We bidden u, laat zo uw woord zijn loop hebben. Ook uit onze monden, uit onze harten, naar anderen toe. Opdat niemand wordt overgeslagen en ieder het hoort. Zo hoort dat toch? Heere God, we bidden u voor de familie van Wijk. Die in de afgelopen week rondom het graf stond, bedroefd, vol vragen, maar ook de roep tot u te komen, om rust te vinden. Daar moeten zij, daar moeten wij zijn, elke dag weer opnieuw. Heere God, we bidden u voor onze zieken. De zieken thuis, we denken aan Stijnie van Eldik. We denken aan meneer Van der Vieren van de Arnoldus Jacobstraat. We denken aan de zieken die elders worden verzorgd of verblijven. Dirk van Inge en Carole van der Brink. Doreen Uil, meneer Hommersom. Wilt u hen met kracht omgorden en sterkte geven? Want zonder u kunnen ze niet. Wilt u gedenken, Heere God, de mensen die de reis ondernemen naar Albanië om een busje af te leveren in Grams. Wilt u hen ook daar een goede tijd geven, als ook onderweg. En geef Heere God dat ze ook weer veilig mogen thuiskeren. We bidden u voor de nood wereldwijd, verder weg en dichterbij, waar mensen honger lijden, nood kennen in oorlogsgebieden en daar waar rampen geschied zijn. Ontferm u over hen en wees hen en ons allen tot een God van nabij. We vragen het van u, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze liefdegave geven we in de dienst der offeranden. Voor de zending- en evangelisatiecommissie, voor de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. Daarna willen we zingen op toonhoogte 76. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.